Geliefde gemeente, iedereen zal het wel herkennen. Als je rond etenstijd thuiskomt, dat je soms nieuwsgierig bent. Is het eten al klaar, moeder? Dat is eigenlijk best wel een belangrijke vraag. Nou ja, goed. In onze situatie weet je wel, als het nu nog niet klaar is, dan over een half uur wel. Maar het is wel een belangrijke vraag of er eten is. Dat is zelfs een van de belangrijkste vragen. Het zou je maar gebeuren dat je moeder moet zeggen, sorry kind, het eten is op, het geld is ook op. Ik heb niks voor je klaar kunnen maken. Wat is het belangrijk dat er eten is? Maar je zult ook wel eens nog een vraag erbij stellen. Wat eten we vandaag? Het is op zich ook wel een beetje belangrijk wat voor eten er is. Een andere vraag stellen we denk ik niet zo vaak. Maar is eigenlijk ook wel een goede vraag. Wie eet er mee vandaag? Wie zit er nog meer aan tafel? Wij hebben niet zo heel erg die gewoonte om anderen uit te nodigen aan tafel. Maar de tafel is niet alleen een plek om iets te eten, maar ook om samen te zijn. Eigenlijk, die drie vragen die lijken wel op de vragen die we nu behandeld hebben voor bij het avondmaal. De eerste vraag is, is er eten? Nou, zo hebben we het erover gehad. Er is eten, er is het geestelijke voedsel in het avondmaal. De tweede vraag, wat voor eten is er? Dat is de tweede preek. Waar hebben we eigenlijk het avondmaal voor? En nu de derde vraag. Wie zit er aan tafel? Wie kan er aan het avondmaal komen? Dat is een belangrijke vraag voor anderen. Met wie samen zit je aan tafel? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag voor jezelf. Kan ik aan tafel gaan? En daar staan we dan vooral bij stil. En wat is er nodig om aan het avondmaal te kunnen? We doen dat vanuit het laatste gedeelte van artikel 35. Artikel 35, de tweede helft, of eigenlijk is het nog een derde van achteren. Begin met het woordje voorts. Het gedeelte dat begint met het woord voorts. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken samengevoegd zijn, dus het teken, het brood en wijn, dat gaat samen op met de betekenis daarvan, met Christus. Christus die heeft zich aan het avondmaal verbonden. Dus het is samengevoegd, staat er. Zo worden zij nochtans met deze twee zaken niet door allen ontvangen. Het hoort wel bij elkaar, maar toch kan het gebeuren dat je alleen maar het uitwendige krijgt en niet het geestelijke. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus die daardoor betekend wordt, die aan de gelovigen alleen meegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God met ootmoedigheid en eerbied. Onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging. En doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naasten. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden, die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben. en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Tot zover dit gedeelte uit de geloofsbelijdenis. Onder dit gedeelte en ook onder 2 Korinthe 30. En boven de preek staat de ware avondmaalganger. Daar gelden 3 dingen voor, of in elk geval deze 3. Gelooft in Christus, beproeft zichzelf en komt met eerbied. De ware avondmaalganger. Gelooft in Christus. Beproeft zichzelf en komt met eerbied. Als eerste, de ware avondmaalganger gelooft in Christus. Het heilige avondmaal is voor de allereerste keer gehouden vlak voor de dood van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft 2 discipelen de opdracht gegeven, die hebben toen een zaal klaargemaakt. En dan kwamen ze, de Heer Jezus, met zijn 12 discipelen in die opperzaal om daar samen te gaan eten. Eerst het Pascha, dat sacrament van het Oude Testament. En toen die paasmaaltijd afgelopen was, toen heeft de Heer Jezus een aantal dingen aan de kant geschoven. De bittere saus heeft hij aan de kant geschoven. En wat er nog, zeg maar, aan botten en zo over was van het lam heeft hij aan de kant geschoven. En 2 dingen heeft hij overgehouden, brood en de wijn. En daar heeft hij een nieuw sacrament van gemaakt. Het avondmaal. En hij heeft dat avondmaal dus gevierd met zijn discipelen alleen. Hij zegt ook, ik heb grotelijks begeerd, ik heb er erg naar verlangd om dit avondmaal dit Pascha met u te houden. Los van al het volk en alle rumoer, daar in de rust met zijn discipelen alleen. Waarom eigenlijk met zijn discipelen alleen? Waarom mocht de rest van Jeruzalem niet er iets van meekrijgen? Hoe de Heere van het Pascha die verandering gaf naar het avondmaal toe? Omdat hij hier duidelijk wil maken, het avondmaal is voor de gelovigen. Het avondmaal is niet op dezelfde manier een openbare gelegenheid als een preek. Het preken deed de Heer Jezus in de open lucht. En soms waren er wel duizenden mensen die naar hem luisterden. Iedereen mocht horen wat de Heer Jezus te vertellen had. Maar bij het avondmaal was dat anders. Het avondmaal heeft de Heer Jezus ingesteld voor zijn gelovigen. Ik hoop dat er nu kinderen zijn die zeggen, ja, maar dan ging er toch iets niet helemaal goed. Want Judas was erbij. En Judas, ja, die was dan wel een discipel. Een van de 12 discipelen die zo heel dicht bij de Heer Jezus was geweest. Maar Judas was geen echte discipel. Was een schijndiscipel. Die bedroog de Heer Jezus. Hield niet van de Heer Jezus. Judas was er toch ook bij? Nou, dat is misschien wel zo. Bij Pascha was hij zeker. Of hij bij het avondmaal was, dat weten we niet helemaal zeker. Dat hangt er een beetje van af. Je kunt dat in de evangelie niet precies nazien. Hij heeft in elk geval gegeten van het brood van het Pascha, dat is duidelijk. Maar misschien ook wel van het avondmaal. Als dat zo is geweest. Waarom dan? Nou, de geloofsbelijdenis zegt, ja, Judas, die heeft wel het sacrament ontvangen tot zijn verdoemenis. Net als Simon de tovenaar, daar wordt ook naar verwezen. Die heeft dan niet het avondmaal gebruikt, maar die is wel gedoopt. Simon de tovenaar, die wilde helemaal niet gedoopt worden, omdat hij echt in de Heer Jezus geloofde. Maar hij wilde er ook bij horen. Hij wilde ook iets belangrijks wezen. Daarom liet hij zich dopen. Maar dat hij gedoopt werd, dat maakte zijn schuld tegenover God alleen maar groter. Nee, het betekent niet dat hij daarna niet meer zalig kon worden. Maar wel dat hij ook daarvoor berouw had moeten tonen en vergeving had moeten zoeken. En zo ook Judas aan het avondmaal, dat hij zelfs dat heilige van de Heer Jezus heeft bijgewoond met zo'n verdorven, boosaardig duivels hart, dat heeft zijn oordeel verzwaard. En er is nog iets. Kijk, nu zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus die had hem toch kunnen wegsturen. De Heer Jezus kende zijn hart. Dus de Heer Jezus had kunnen zeggen, nee Judas, jij hoort er niet bij. Nu wilde de Heer Jezus Judas niet verraden. Judas wilde de Heer Jezus verraden, maar niet andersom. Dat hopen we nog wel te horen. Maar ook, de discipelen, die hadden geen grove zonde aan Judas gemerkt. Christus kende wel zijn hart, maar Petrus en Filippus en Bartholomeus, die kenden niet het hart van Judas. En de Heer Jezus die laat hiermee zien, wij zijn geen oordeler van de gedachten. En de kerk is niet geroepen om iedereen van het avondmaal af te houden, waarvan ze het gevoel hebben dat zit niet helemaal goed. De enige die een kerkenraad van het avondmaal mag afhouden, dat is degene van wie je openlijk kunt zien dat hij niet bij Christus hoort. Dat was tot op dit moment bij Judas niet zo. Dus ook dat heeft de Heer Jezus hier meegegeven. Dat je niet zomaar af kunt gaan op je gevoel of zo. En dat het altijd zal gebeuren. Dat er aan het avondmaal ook mensen zijn die uitwendig erbij lijken te horen, terwijl ze inwendig hem niet kennen. Dat weet je natuurlijk niet zeker. En mogen hopen dat iedere avondmaalganger echt een kind van God is. Maar het is niet gezegd. En ze moeten niet denken, degene die aanblijven, dat zijn zeker te weten allemaal kinderen van God. En degene die niet aangaan, nou dan moet er vanuit gaan van niet. De scheidslijn, die kan dus ook dwars door die avondmaalstafel lopen. Het gaat niet om de vraag of we uitwendig in het spoor lopen. Dat is wel het enige waar de kerkenraad naar kan kijken. Maar bij onszelf gaat het om de vraag, hoe is ons hart tegenover Christus? Want Judas, die is dan wel aan het avondmaal geweest, en zou kunnen zeggen, nou dat is ook vriendelijk van de Heer Jezus, dat Judas die zegen dan nog heeft gehad. Maar Judas heeft geen zegen gehad. Omdat hij niet geloofde in de Heer Jezus, was het niet goed voor hem om daar bij Christus te zitten. Het was juist tot zijn nadeel. Buiten het geloof om, heeft het heilige avondmaal geen waarde. Dat zien we mooi uitgedrukt door Hiskia in 2 Kronieken 30. In 2 Kronieken 30, in het 6e vers, het 7e vers. En dan zien we die boodschappers door het land gaan. En die gaan dan ook naar Israël. Israël, daar was inmiddels voor een groot deel weggevoerd. Maar de koning van Israël, die er nu dus niet meer was, vroeger hield die koning van Israël al zijn onderdanen tegen. Die mochten niet naar de tempel. Maar nu zegt Hiskia, jullie koning is weg. Dus dan mag je komen. Iedereen die wil, die mag mee het Pascha vieren in Jeruzalem. Dus iedereen werd uitgenodigd, maar hoe ging dat? Nou, dan ziet u in vers 6 eigenlijk al. Gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere. En dan gaan we naar vers 8. Verhard u lieder nek niet, gelijk uw vaderen. En dat betekent je eigen weg gaan, niet naar de Heere willen luisteren. Wat wel? zijn zulke mooie woorden die staan. Geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Geef de Heere de hand, dat wijst op, dus in onze situatie herkennen we dat bij het huwelijk. He, de bruid en de bruidegom die geven elkaar de rechterhand. En zo wordt hier gezegd, leg nou je hand in de hand van de Heere en laat je door hem trekken. Laat je door hem leiden. Laat hem je redder zijn. En wie dat doet, die gaat ook zingen wat Psalm 73 zingt. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Wie de Heere de hand geeft, die doet het omdat de Heere hem bij de hand neemt. Het gaat er dus wel om dat we ons uit handen geven en tegelijk zeggen, ja, wij zijn het niet die de Heere vastgegrepen hebben, maar ten diepste de Heere was het die ons vastgreep en vasthield. Maar dan zie je zo, als het ware, die rechterhand, die grote rechterhand van God en die kleine rechterhand van ons in elkaar schuiven. Wel, zegt Hiskia, doe dat nou. En kom zo tot zijn heiligdom. Het staat niet andersom. Kom tot zijn heiligdom en geef dan de Heere de hand. Geef de Heere de hand. Kom tot zijn heiligdom. Dat is de nodiging die bij het avondmaal gaat. Geef hem uw hart. En kom tot zijn tafel. Als je dat nog niet gedaan hebt. Niet je hand en je hart aan de Heere gegeven. Ja, wat heb je dan ten diepste aan het avondmaal te zoeken? Zonder het geloof vind je er niks. Ja, het is misschien toch wel een beetje geruststellend. Als je die drempel over bent, de drempel naar het avondmaal, en je mag er ook bij zitten. En je mag samen met anderen daar zitten, dan kun je elkaar steunen. Ja, maar als het zonder geloof is, oh, dan kun je jezelf best wel een goed gevoel aanpraten. Je kunt je daar zelf best wel een beetje, om zo te zeggen, veilig voelen. Omdat je er ook bij mag horen. Maar dat is alleen maar gevoel. Dat is niet de waarheid. Zonder geloof heb je aan het avondmaal niks te zoeken. Je hebt niks te vinden. Want dat brood en die wijn, dat doet het niet. Het goede gevoel kan je niet redden. De mensen die naast je zitten, die kunnen je niet voor de rechterstoel van God bepleiten. Aan het avondmaal gaat het om het lichaam en bloed van Christus. En er is maar één manier om dat te ontvangen. Het geloof. En dan kan een ander niet weten hoe dat in je hart ligt. Maar voor jezelf is het zo belangrijk om daar eerlijk te zijn. Is er geloofsoefening? Weet ik wat het betekent? Om de Heere de hand te geven. Weet ik wat het betekent? Om in geloof maar aan hem toe te vertrouwen. Weet ik wat betekent om te leven van de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En dat ik met geestelijke ogen heb mogen zien. Dus het is een waarschuwing voor degene die zich niet wil bekeren. Ga toch niet zomaar aan die tafel. Het is tegelijk ook een opwekking voor de gelovigen. Ook als je een ware gelovige mag zijn, dan is nog helemaal niet vanzelfsprekend dat je in geloof aangaat. Dat je de vorige keer in geloof aan mag gaan, betekent niet dat de volgende keer weer zo gaat. Je kunt ook alsnog uit gewoonte aangaan. In ongeloof, in oppervlakkigheid. Die tafel is voor gelovigen, maar die tafel is ook voor geloof. Je kunt er geen zegen krijgen buiten het geloof om. En daarom zegt het formulier ook, vlak voordat het avondmaal wordt bediend, opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met ons hart niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar laten wij ons hart opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze hemelse voorspraak. En laten ons hart opwaarts heffen. Dat is geloof. Zoals het net ook zongen, de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts. Dus dat je door het avondmaal heen ziet op de levende God. Opwaarts, om op God te letten. Zonder geloof vind je er niks. Als dat geloof nou zo klein is, zo bestreden wordt. Zo, dat je het soms er nauwelijks voor durft houden. Dan is dat gebed van die vader van de maanzieke knaap zo passend. Ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik kom aan die tafel om te geloven. Want anders vind ik er niks. Het gaat me erom dat ik gelovig zien mag op Jezus. Maar ik kan zo weinig geloof in mijn hart vinden. Ik heb het zo nodig dat u dat geloof opwekt. En versterkt. En omhoog trekt. Ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk een zegen te ontvangen. Dat was het eerste. Tweede, hij beproeft zichzelf. Hij beproeft zichzelf. Dat betekent, het is niet zo heel vruchtbaar om er heel veel over na te denken of die of die of die wel aan het avondmaal gaat. Daar kun je eindeloos mee bezig zijn en je kunt er niks van weten. Zeker niet als je elkaar niet spreekt. Er staat in het formulier, en dat komt uit 1 Korinthe 11... Daarom behoort niemand zich daartoe te begeven zonder zich eerst wel beproefd te hebben. Er staat niet zonder een ander eerst beproefd te hebben, of zonder dat een ander jou beproefd heeft, maar zonder zichzelf eerst beproefd te hebben. In 1 Korinthe 11 staat het dan zo, hè, de mensen beproeven zichzelf en eten alzo. Toen bij dat allereerste avondmaal de enige twee die wisten hoe het met Judas ervoor stond. Wie waren dat? Er waren de twee die wisten hoe het met Judas zat. Dat waren Judas en Jezus. De Heer Jezus denk ik nog iets beter dan Judas. Maar Judas wist het ook. God kent ons hart. En wij kunnen het ook kennen. Kijk, we kunnen onszelf heel makkelijk bedriegen. En je kunt jezelf heel goed voordoen terwijl, zelfs naar jezelf toe, terwijl het allemaal gebakken lucht is. Dat kan. Maar je kunt het weten. Wie zichzelf voor Gods aangezicht eerlijk beproeft, die kan het weten. En wat moet je dan bij jezelf nagaan? Nou, de belangrijkste vraag is of je Christus toebehoort. Dat heeft eigenlijk met vorige punt te maken. Is er geloof? Maar het is goed om er nog iets dieper op in te gaan. Bij de vraag is er geloof? Ik zeg nou, die vraag moet je ook elke keer weer stellen. Maar de vraag, hoor je nu bij Christus? Daar heb je eigenlijk drie kenmerken voor. En wie eenmaal bij Christus hoort, die hoort er ook voor altijd bij. Dat zijn drie dingen waarop we onszelf moeten onderzoeken. De drie bekende punten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Je ziet ze ook terug in het avondmaalsformulier. En als de Heer het geeft, hopen we daar dan een klein stukje daarvan bij stil te staan. over anderhalve week, bij het bezinningsuur. Eerste punt is dus ellende. Ellende of zonde. Besef ik wie ik ben tegenover God? Nu kan dat een ingewikkeld vraagstuk zijn. Hoeveel ellendekennis moet je hebben? Hoe groot moet je schuldbesef zijn? Maar dat is eigenlijk niet zo heel vruchtbaar dat je dat moet gaan tellen. Waar het om gaat is dat je beseft hoe je tegenover God staat. Dat je beseft dat je het alleen maar van genade kunt hebben. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. En de Heere moet de een soms een heleboel leren, een heleboel afleren. Heel vaak op zijn nummer zetten voordat hij eindelijk een beetje begint te leren dat hij niks heeft. En de ander is daar misschien al veel sneller. Maar hier wil de Heer het je hebben dat je niks meer van jezelf kan verwachten. Dat je voelt er is in mij geen goeds en ik kan bij mezelf vandaan nooit en ten nimmer de hemel bereiken. Dat betekent ook dat je die bekering nodig hebt, hè, waar het in 2 Korinther 30 over ging. Als je dat voelt, de enige manier om het goed te krijgen is dat ik afgekeerd word van mijn oude weg. Het is dus niet dat je een beetje bijgestuurd wordt. Dus ik kan min of meer mijn oude leven volgen. Maar ik krijg er nu een klein beetje geloof bij. En dat geloof, nou ja, dat trekt me misschien een klein beetje naar rechts, word ik iets serieuzer. Het gaat niet om bijsturing, maar het gaat om bekering. Dat je dat voelt. Als God mij overliet aan mezelf, dan ging ik bij hem vandaan en dan kwam ik nooit meer bij hem terug. Dus iedereen die aan de avondmaalstafel zit, die kan zeggen, het is een wonder. Het is een wonder dat de Heer het mij wilde opzoeken. En dan een christen uit een oud gereformeerde kerk, die zal het anders onder woorden brengen dan een christen uit een evangelische kerk. En als je alleen maar naar de woorden luistert, zul je soms zeggen, bedoelen ze nou hetzelfde? Als we met elkaar doorspreken, dan zullen ze, als het echt is, allebei zeggen, wat een wonder van genade. Hè? Genade zo oneindig groot. Dat ik dit niet verdien, gered ben. Dat is het eerste. Het tweede, waar herken je een christen aan? Iemand die Christus toebehoort en dus ook aan die tafel kan. Verlossing. Dat hij weet verlost te zijn. Ook dat kan ingewikkeld zijn. Daarbij kun je denken, ja maar ik weet helemaal niet zeker genoeg of de Heer Jezus nou voor mij gestorven is. Als ik dat eens zo zeker kon zeggen, dat ik zeker mocht weten, hij is voor mij gestorven en ik ben zijn kind. Maar dan kan ik zo aan twijfelen. Dat stuk van de verlossing, dat betekent vooral, de catechisme zegt het zo, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Dat betekent vooral dat je tot diep in je hart ervan doordrongen bent dat er maar één mogelijkheid is. Alleen door Jezus. Offer van Jezus Christus, dat het enige, de enige redding is van je hart. En er kan wel gebeuren dat je dat niet goed met zekerheid naar jezelf toe durft zeggen, terwijl je toch zo zeker mag zijn dat je het alleen met het offer van de Heer Jezus durft wagen. Zoals het heel mooi staat in het kinderboekje van Anne de Vries. Stelt een oudere man aan zijn jochie de vraag, joh, denk je wel eens aan het sterven? Ben je bang om te sterven? Het ene jochie zegt, ja, ik ben bang om te sterven. En jij, ben jij bang om te sterven? En dan, en daarbij had hij gezegd, dan kom je voor de rechter. Ben jij er bang voor? Nee, zegt hij, ben ik niet bang voor. Waarom niet dan? Oh, dan ga ik heel gauw achter de rug van de Heer Jezus staan. heel gauw achter de rug van de Heer Jezus staan. Dat betekent, je weet met heel je hart maar één middel. Als je maar schuilen mag achter het bloed van Christus, dan zul je veilig zijn. Verlossing. Juist daarom dat je het avondmaal ook zo nodig hebt, hè? Omdat dat getuigt van die enige weg. En dankbaarheid is de derde. Dat je God dankbaar bent voor zijn verlossing en dat je naar die Heer wil luisteren. En ook daar zit je weer met die vraag. Ja, maar hoeveel moet ik dan hebben? Ik heb nooit genoeg. Ik ben niet heilig genoeg, ik ben niet zuiver genoeg, niet dankbaar genoeg. Nee. Hier op aarde zal het nooit volkomen zijn. Maar wel oprecht. Als goed is, ligt het wel in je hart. Ik wil nog maar één kant op. Geef de Heere de hand, niet maar voor dat ene moment, maar voor de rest van mijn leven. Ik zet mijn treden in uw sporen, dat mijn voet niet uit zou glijden. En dan tegelijk wil mij voor struikelen bevrijden, want dat zou ik zomaar doen. Maar ik wil die weg ingaan, die u wijst. Op die drie vragen moet je zelf onderzoeken. En dat je daarvan ook eerlijk moet zeggen, ik ken dat niet. Ik vrees dat ik dat niet ken. Moet je dan een punt zetten? Zo, dan weten we het ook weer. Nou, dan is het avondmaal niet voor mij. Maar ja, hopelijk wel voor mijn buurvrouw. Of hopelijk de volgende keer wel voor mij. Maar ja, goed, als je dat laatste denkt, dan zet je al geen punt. Maar dat is niet hopelijk. Maar dat is nodig. Als je nu moet zeggen, het kan niet, dan kun je niet zeggen, dat is ook wel prima. Dat is erg. Als de Heer zo vaak geroepen heeft en het is nog niet je hart binnengekomen, dan is het nu de hoogste tijd om je gewonnen te geven. Kijk nog even naar 2 Korinther 30. En waar hij eerst gezegd heeft, geef de Heer de hand en komt tot zijn heiligdom. En als er dan zijn die zeggen, ik ben zo ver bij hem vandaan, zo onbekeerd. Laatste gedeelte. Want staat er, vers 9, het laatste gedeelte, want de Heere, uw God, is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Het is niet voor niets om je tot hem te keren. Hij is genadig en barmhartig. Maar het is wel hoog tijd dan om dat te doen. Er is nog één ding, en daar sta ik wat kort bij stil, waarop je zelf moet onderzoeken. Het kan ook zijn dat je moet zeggen, ja, ik ben het eigendom van Christus. In die zin zou ik ten avondmaal mogen, maar nee, het kan niet. Er is iets wat ertussen staat. Er zijn onbeleden zonden. Zonden waar ik aan vasthoud en waar ik in verder gegaan ben. En die scheiding maakt tussen de Heer en mijn ziel. En als ik aan het avondmaal ga, dan zou dat zo oneerlijk zijn. Dan zou ik eigenlijk tegen God zeggen, over die zonde van mij maak je zich zeker niet te druk, hè. Ik mag toch gerust verder leven zo, hardnekkig verder leven in die zonde. Dat is een klap in Gods gezicht. Als er onbeleden zonden zijn, waar je niet van verbroken bent, dan is dat ook eerst nodig. Het is ook daarop jezelf beproeven. Zijn die er zonden die scheiding maakt tussen de Heer en de ziel? En zijn er zonden die scheiding maakt tussen mij en mijn broeder? Tussen mij en mijn zuster? We zien dat heel schrijnend of heel serieus, zeg maar, in vers 18 van 2 Korinther 30. Een menigte des volks, vele van Ephraim en Manasse, Issachar en Zebulon hadden zich niet gereinigd. Maar aten het Pascha niet gelijk geschreven is. Dus ze waren toegegaan, maar ze hadden niet goed eerst naar de Heere geluisterd. Ze hadden zichzelf niet onderzocht op zonden en op gehoorzaamheid aan de Heere. En blijkbaar heeft dat hen heel wat gekost. Want er staat in vers 20, de Heere verhoorde Jehizkia en heel het volk. Dus daar is een een straf gekomen over het volk. Omdat ze zich niet de zonden die er nog waren, de onheiligheid, hadden opgeruimd. De mens beproeven zichzelf. Laat onszelf er eerlijk op beproeven. Behoren wij Christus toe? En laat ons er ook eerlijk op beproeven. Is er zonde die tussen ons en God, die tussen ons en de naaste instaat? Dan het derde. Hij komt met eerbied. Hoeveel mensen mogen er aan het avondmaal? Stel, over 2 weken als de Heer het geeft, zal het avondmaal bediend worden. En de ene na de andere tafel. En uiteindelijk blijkt dat iedereen naar het avondmaal gegaan is die boven de 18 is. Of iedereen die belijdenis gedaan heeft. Dit is ook waar. Dat is nog nooit gebeurd. Het gaat niet goed met de Moria. Daar hebben ze ook al zulke volle avondmaalstafels tegenwoordig. Er wordt toch wel eens de degelijkheid van een gemeente afgemeten. Hoe minder avondmaalgangers, hoe zuiverder. Is dat bijbels? Ik hoop dat u verlangt dat iedereen aan kan gaan. Ik hoop dat je pijn doet als er maar eentje blijft zitten. En tegelijk, die zorg die is natuurlijk wel een beetje begrijpelijk. En terecht ook. Er wordt wel gezegd, volle avondmaalstafels en lege kerkbanken. Het is nogal eens de praktijk. Hoe meer mensen er aan het avondmaal gaan, hoe slordiger het leven is. Dat is niet altijd zo. Maar dat is best wel eens zo. Maar het probleem is niet de volle avondmaalstafels, maar de slordige avondmaalschuim. Wat zou het te wensen zijn dat iedereen aan kan gaan? Mozes die zegt tegen Jozua. Jozua die zegt, Mozes, verbied het hun. Er zijn mensen die zijn aan het profeteren. Die zegt eigenlijk ook, het zijn er te veel. Maar Mozes die zegt dan, och, ik zou wel willen dat al het volk van God profeten waren. Kunnen toch niet aan wennen dat er mensen zijn die jaar na jaar in de kerk zitten. En het is altijd maar net zo vlak en net zo uitwendig alleen. Wat een zegen zal het zijn als de Heer krachtig werkt. Als het dan zo is. Dat werkelijk terecht de avondmaalstafels voller worden. Wat zul je dan merken? Eerbied. Plechtigheid. Dat kan niet missen. Dan gaat er wat van uit. Dan ligt er beslag. Op die tafel ligt er beslag op de gemeente. En niet alleen op die ene zondag, maar in heel het leven. Dat zul je absoluut merken. Als de Heer krachtig werkt en breed werkt. Denk nog even aan die tekst van zojuist. 2 Korinthe 30. In het 18e vers, daar stond er dat er mensen waren die het avondmaal niet hielden zoals het geschreven was. En vers 19 zegt, er waren er die hun hart gericht hadden om de Heer, de God van zijn vader, te zoeken, hoewel niet naar de reinigheid van het heiligdom. Nou, deze eerste keer heeft God dat direct vergeven. Het was een zegen dat ze gekomen waren, al was het dan niet goed voorbereid. Maar reken erop dat deze mensen dat gevoeld hebben. Dat ze iets begonnen te voelen van die reinheid van het heiligdom. En als dat ergens bij past, is het wel bij het avondmaal, toch? En dat noemen wij niet voor niets. Het heilig avondmaal. Waar je de reinheid van het heiligdom gaat proeven. Eerbied. Nou, dat zit hem in de kleding. Misschien denken we daar wel snel staan. Dat is niet het enige en ook niet het belangrijkst. Maar het past er wel bij. He, wie al niet de moeite neemt met plechtige kleding, zeg maar. We zeggen dan passende kleding, gepaste kleding. Aan te gaan, die voelt misschien ook wel erg weinig van de hoogtijdag die een avondmaal is. En tegelijk met kleding kun je een hoop verbloemen. Een hoop bedekken. Dus zit er niet in de kleding alleen en ook niet vooral. Het gaat er toch veel meer om. Beleven wij dat we onwaardig zijn, beleven het wonder. En geeft dat een eerbiedig spreken en een getuigend spreken, een goed spreken van de Heer, dat Hij hoog is. Geeft het een groot verlangen om niet te zondigen. Dan kan er ook vrolijkheid zijn. Bij eerbied past ook vrolijkheid. Geen uitgelatenheid, geen zeg maar dronkenmansgezang. Wel vrolijkheid. Dat staat ook in 2 Kronieken 30. In vers 21 staat er. Zo hielden de kinderen Israëls in Jeruzalem gevonden, werd het feest der ongezuurde broden 7 dagen met grote blijdschap. En dan verder met sterk luidende instrumenten des Heren. Men hoort de vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Zodat het plechtig is en eerbiedig. Dat betekent niet dat het somber en neerslachtig hoeft te zijn. Maar wel dat de Heere groot gemaakt wordt. Dat de heiligheid van de Heere gevoeld wordt. Dat de waarachtigheid van het woord van God. En de zuiverheid van de geboden van God. Hij die uitstraalt. Ik zou er daar niet naar verlangen. Dat niet maar bij een enkeling. Niet maar bij een deel van de gemeente. Maar bij het geheel van de gemeente. Het woord van God en de geest van God beslag mag leggen. Eerbiedig. Ootmoedig, dankbaar, waarin de Heere groot gemaakt wordt. En waar de Heere groot gemaakt wordt, daar kan het niet missen. Daar worden wij gelukkig. Ik hoop dat de kinderen, de jongeren dat ook goed beseffen. Waar de Heere groot gemaakt wordt, waar de Heere verheerlijkt wordt, daar worden wij gelukkig. Het lijkt nu zo vaak, waar we ons eigen ding kunnen doen, waar de duivel blij mee kan zijn, daar worden we gelukkig. Daar kun je ook blij zijn. We hebben er vanmorgen iets van gehoord. De blijdschap die de duivel geeft, is een blijdschap die leidt tot de dood. Maar waar de Heere groot gemaakt wordt. Dus je zou kunnen zeggen, waar de Heere blij mee kan zijn, daar word je echt gelukkig. Niet maar voor even, maar voor heel je leven. Niet maar alleen voor het leven, maar zelfs voor het sterven. Wanneer kun je aan het avondmaal? En hoe moet je nou aan het avondmaal? Catechismus vat het met deze woorden samen, de woorden die ik vorige week al genoemd heb. Als het je hierom gaat, dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste bevorderd wordt. Als het daar in je leven om gaat, dat je God mag gaan liefhebben boven alles. Dat je naaste mag gaan liefhebben als onszelf. Weet je, dan zorgt de Heer er ook voor. Dan zal hij dat uitwerken. Want het avondmaal, de Heere vraagt wel dat wij er op de goede manier naartoe gaan. Maar daar hangt het niet van af. Waar het van afhangt is wat hij geeft. Denk nog maar aan die woorden. Geef de Heere de hand. Kom tot zijn heiligdom. Ieder die dat doet zal zeggen. Ik zal hem al mijn liefde waardig schatten. Omdat hij mijn rechterhand wou vatten. Amen.